Op een mooie meidag zijn we neergestreken in Rotterdam bij schrijver Saïd El Hadji. Als ik het goed uitspreek. Geboren in Marokko, maar alweer een hele tijd woonachtig in Nederland. Opgegroeid in Berkel en Roderijs. En een van de winnaars, net als meer schrijvers in deze serie, van de El Hijra Literatuurprijs. Dat was geloof ik het begin van jouw schrijverschap.
Van het openbare schrijverschap, zeg maar. Want ik schreef daarvoor al wel. Maar het was wel deze prijs die zorgde voor een podium.
Je schreef daarvoor al, zei je. Voelde je je als schrijver? Want een hoop mensen, merk ik in deze serie, die zeggen dat word je niet schrijver, ben je. Alleen moet er soms een moment komen waarop je dat beseft.
Daar ben ik het wel mee eens met het laatste. Er moet een aanleiding zijn waardoor je aan het schrijven slaat. En waarschijnlijk heeft het dan wel altijd ingezeten, maar het moet er gewoon uitkomen. Maar ik beschouwde mezelf absoluut niet als een schrijver. Dat heeft zo lang geduurd. Dat heeft zelfs toen ik helemaal gedebuteerd was met een roman, was ik er nog steeds niet van overtuigd dat ik schrijver was. Mensen noemden mij wel schrijver, ze zagen mij wel schrijver. Als ik over straat liep en mensen herkenden mij, dan zien ze, hey, ben je inspiratie aan het opdoen? En dan voelde ik me daar heel erg onprettig bij, want ik weet niet, ik vond het op de een of andere manier, ik wilde het als iets heel intiems houden, dat schrijven. En langzaamaan ga je merk je dat je toch echt een schrijver bent, omdat je niks anders doet.
Ja.
En dan accepteer je het van jezelf en je accepteert het ook van anderen, dat ze je zo zien.
Ja. Want het lag niet voor de hand in het gezin waar je opgroeide dat je schrijver zou worden?
Nee, dat lag niet echt voor de hand. Het lag daar wel voor de hand. In ieder geval dat ik een goede studie had. Die kansen bood, waar carrière mogelijkheden in zaten.
En was er een gezin waar veel werd gelezen?
Nou, mijn vader was een. Die was gek op de Koran en verhandelingen daarover. Daar wist hij echt alles van. Iedereen beschouwde hem als een deskundige op dat vlak. Velen kwamen langs of als hij. Men werd wel eens gevraagd om als imam op te treden in de lokale moskee. Mijn vader was wel een. Die las wel, ja. Maar om nou te zeggen, hij had een brede literaire interesse. Nee, dat niet.
En God had ook voor jou, had jij wel die brede literaire interesse? Ik bedoel, jouw collega Abdelkader Benali vertelde, komt uit een niet-literair gezin, dat hij al heel jong een frequent bezoeker van de bibliotheek was, bijvoorbeeld.
De enige reden dat ik de bibliotheek bezocht was vanwege de Kuifjes en de Suske en Wiskus en de allerlei andere strips. Ik was nog niet echt literair geïnteresseerd. Nee, dat kwam veel later toen de volwassenheid aanbrak.
Ja. En toen kwam er dat moment dat je toch ging schrijven, dat er een noodzaak was om dat verhaal te schrijven. De kleine Hamid waarmee je die prijs won.
De noodzaak, dat is zo'n groot woord. Maar kijk, er moet in ieder geval een noodzaak zijn voor elke tekst die je wil schrijven. Er moet een noodzaak zijn voor het verhaal om geschreven te worden. Dat geldt voor bijna elk goed verhaal. Maar het moest er gewoon op de een of andere manier uitkomen. En om dat zuiver te krijgen... Vereist dat gewoon heel veel oefening en heel veel lezen en heel veel met andere collega's spreken. Want in het contact met anderen leer je wat jouw eigen waarde is.
Ja.
En dat moet je ontdekken. Dat is niet iets wat je van de ene op de andere dag krijgt. Ja, misschien, er zijn misschien wel van die briljante schrijvers, van die genieën die al op hun zesde een verhaal schrijven. Maar dat ben ik dus niet.
Nee, jij bent meer een ambachtelijk schrijver. Of dat ook weer niet?
Nou, nee. Er moet wel een behoefte zijn om het te schrijven. Ik doe het niet voor alleen maar liefde voor het schrijven.
Niet een mooi geconstrueerde roman met een idee of zo.
Dat zou ook mooi zijn. Daar gaan we natuurlijk wel naartoe. Maar er moet een drive zijn. Er moet een, uh, ik moet een, Ik moet het gevoel hebben dat er iets uit moet. Ja. En dat hoeft echt niet iets te zijn over wat bepaalde gevoelens of zo die mij dwars zitten. Het is niet alleen maar therapie. Maar in ieder geval moet ik wel de obsessie accepteren. Want schrijven vereist toch een zekere obsessie. En als je die niet hebt, dan geef je het al heel snel op. Dan heb je het al na een paar pagina's heb je het dan wel gezien.
Je zegt je had het over therapie. Is het dat wel een beetje voor jou? Ik bedoel, het feit dat je eerste roman geen autobiografie is, maar wel een met autobiografische inslag, doet vermoeden dat dat wel zo is.
Nou, dat dacht ik aan het begin wel. Maar uiteindelijk moet ik toch concluderen dat het niet zo is. Er zit ook een beetje ambitie in dat wanneer ik iedere keer als ik een boek las, dat ik dacht van, dat kan ik ook. En dat wil ik ook kunnen. En dat moet ik kunnen. En dat ging ik dan ook proberen. En dat ging ik najagen. En daarvoor, alles wat ik dan ter beschikking had, dat zette ik dan in. En als het dan mijn eigen leven was, ja, dan gebruikte ik dat. Maar ik merk dat ik nu nauwelijks meer over mezelf schrijf. Over mijn eigen ervaringen of mijn eigen belevingswereld. Dus moet ik concluderen dat die autobiografische elementen in het begin van mijn schrijven, dat dat vooral een manier was om aan het schrijven te geraken.
Om grip te krijgen op het schrijven.
Ja, inderdaad.
En die roman, die debuutroman, heet De Dagen van Shaitan. En die is wel beschreven als de eerste islamitische ontzuilingsroman. Ja. Schitterende omschrijving. Omdat daarin het geloof, het islamitisch geloof, van diverse kanten wordt bespot. Maar ook wordt gezegd, de hoofdpersoon Hamid, die heeft er niks mee. Terwijl zijn vader een heel religieuze man is. Het is dus ook een beeldingsroman van een jongen die opgroeit en zich afzet tegen zijn vader. En die term, islamitische ontzuilingsroman, ik vond hem mooi gevonden. Mm-hmm. Vond jij dat de lading dekken?
Ja, achteraf wel. En aan het begin vond ik het vooral erg complimenteus. Zoals alles wat mooist erover werd gezegd, dat vond ik complimenteus. Ook al was het misschien niet helemaal waar, toch accepteerde ik het dan. Hoe heette die recensent ook alweer? Pieter Steins van NRC Handelsblad die dat zei. Ik merk dat ik nog steeds met die thematiek bezig ben. Niet zozeer om te ontzuilen, dat is natuurlijk een hele mooie term, maar wel om op een vrijzinnige manier om te gaan met islamitische traditie. En dat is wel een iets wat een constante in mijn werk is.
Ja. Ja. En dat zal je in de gemeenschap waar je in bent opgegroeid, de Marokkaanse gemeenschap, waarschijnlijk niet altijd in dank worden afgenomen.
Nee, sterker nog. Ik heb echt heel lang getwijfeld toen de Dagen van Shaitan uitkwam. De recensies waren heel goed. Maar als ik een optreden, als ik ergens een lezing had waar veel moslimjongeren kwamen, dan werd ik uitgejouwd en uitgescholden. En nou ja, goed, daardoor dacht ik echt, ik heb gefaald. Kennelijk is er niemand die zich tot mijn personages aangetrokken voelen. Ze identificeren zich er niet mee. Het speelt kennelijk helemaal niet in hun wereld. En dat vond ik wel heel gek, want ik voelde me daardoor heel erg eenzaam. Ik denk, ben ik dan de enige die dat zo ziet? Maar gelukkig ben ik door de jaren heen steeds meer jongeren tegengekomen. Die zeiden van, zo zei het, dat is echt een belangwekkend boek wat jij daar hebt geschreven. Het is een treffend boek. Iedereen herkent zich erin. Ik herken me erin. En daardoor ben ik gelukkig geworden, zeg maar. Ja. Ik twijfelde, ik ging minder twijfelen aan mijn roeping, ja, zeg maar.
Nou, ik kan me voorstellen dat er inderdaad even overheen ging voordat mensen dat durfden toegeven. Want je laat een van de hoofdpersonen, zeg maar het alter ego van het kleine jongetje, de gevallen engel, Shaitan, sprak jij hem uit? Ik zei het geloof ik net verkeerd, hè?
Shaitan.
Shaitan. Die laat je hele belangwekkende dingen zeggen die niet leuk zijn voor de oudere moslims. Op een gegeven moment zegt hij van jullie laten de kinderen aan regels voldoen van 30 jaar geleden die zelfs in Marokko al niet meer gelden. En ze leven hier en jullie houden de integratie tegen omdat je denkt dat je teruggaat. Maar de kinderen hebben hier hun toekomst. Dat is natuurlijk ook kritiek.
Ja, er zit vol kritiek. Ja. En daarom heet hij, of tenminste, hij heet niet zo, maar... Hij wordt wel zo genoemd. Hij wordt zo gezien als een duivelsfiguur. Vooral omdat hij ontzettend rationeel is in zijn... Ja. Zo rationeel dat het bijna... Dat hij geen gevoel meer heeft met de personen tot wie hij spreekt. Het creëert eigenlijk alleen maar nog meer afstand. Want hij heeft geen beleving tot die mensen. Het is alsof hij alleen maar aan het schoppen is. Alleen maar aan het wraak nemen is. Alleen maar zijn gelijk aan het halen is. En dat leidt tot een climax die wij in het dagelijks leven nog steeds wel eens zien.
Het radioboek gaan we eens even over praten. Tfoe, volgens mij is dat een beetje een kreet van afkeuring, hè?
Ja, zware afkeuring.
Zwaar zelfs, ja.
Tfoe is zoiets als verdoemenis. Je verdoemt, je bespuugt iets. Dat zit er ook in. Die klank is duidelijk, ja. Tfoe. Je spuugt op iets. Je verafschuwt iets. En dat is een Berberse woordje. Waarin je echt heel veel minachting aan de dag legt.
Brahim, Momo en Hamza of Hamous. Drie jongens dus die vervelen en een soort opgeschoten jongens waar je als je in je eentje bent, maakt niet uit wat voor kleur of nationaliteit ze hebben, waar je altijd omheen wil lopen, want die zijn altijd wel in voor een geintje. Ik moest ook denken aan jongens waren we, maar aardige jongens uit de Titaantjes. Ken je dat van Nessio?
Ja, nee, zeker. Tuurlijk ken ik dat.
Ja. Jij hebt Nederlands gestudeerd, hè?
Ja, dat is alleen wat... Die zijn minder explosief. Die zijn heel erg gemoedelijk, die jongens uit Neskio. Maar inderdaad, er wordt op gezin speeld.
Ja.
Maar wel om het verschil te laten, ter contrast.
Ja.
Maar goed, het blijven jongens. En je kunt je afvragen of het wel aardige jongens zijn. Maar wat zou ook zijn, ze staan niet los van hun omgeving. Ook al doen zij stoer en willen zij het doen van wel. Maar ze zijn duidelijk een speelbal van in dat complexe multiculturele wereldje waaruit ze voortkomen.
Heel complex, want een grote mond buiten. En als papa zegt, nee, je gaat niet op vakantie, niet eens tegenwerpen, waarom niet, maar accepteren. Hè? Dat tekent de verscheurdheid, denk ik wel. Hè?
Ja, zeker. Als hij dat dan zo vraagt aan die vader... Hij wil eigenlijk niet... Hij verlangt niet eens een verklaring. Die vader zegt gewoon nee. En hij staat al op. Hij wil geen verklaring. Hij wil niet met hem in discussie. Kennelijk is hij zo geprogrammeerd. Is hij zo opgevoed? Heeft hij dat zo meegekregen? Dat wat vader zegt, dat heb je te accepteren.
Ja.
Maar dat botst natuurlijk wanneer hij buiten is. Wanneer hij op straat is. Want... daar gelden kennelijk hele andere regels. Ja. Daar moet je mondig zijn. Daar moet je mensen in de ogen kijken als ze tegen je praten. Waardoor er een soort losgeslagenheid ontstaat. Van, als dat mag, dan mag ik dat vast ook wel. Dat maakt dan allemaal niet meer uit. Weet je wel? En dat is waardoor die ultieme vrijheid die ze genieten... continu in conflict raakt met de omgeving.
Want jij zegt, deze jongens staan wel voor een groter geheel. Voor meerdere jongens van die leeftijd hier in die situatie.
Ja, zeker. Het zijn allemaal kleine macho's. Hè? Ja. Het zijn allemaal kleine stamhoofdjes. En ze zijn allemaal aan het concurreren. En ze willen als de een zegt, ik heb twee meisjes gescoord, dan komt de volgende dag roepen dat hij er vijf heeft gescoord. Enzovoort. Het is allemaal elkaar willen overtroeven. Wedijveren. Wie houdt zich minder aan de regels dan de ander? Weet je?
Ja.
Dat zijn wel pubers. Het zijn geen uitgekristalliseerde persoonlijkheden. Nee. Ik weet ook niet of het ook of ik ze ook werkelijk met liefde heb geportretteerd. Er zit ook een soort van. Ja, alsof ik ermee wil afrekenen. Ja, alsof ik ze wil doorprikken. Alsof ik wil laten zien van. Kijk jongens, dit is gewoon tijdelijk. Die stoerdoenerij, dat zijn hormonen. En die gaan op een gegeven moment liggen. En dan heb je een snor en een baard. En heb je 10 kinderen om je heen. Dan gelden hele andere regels. Dus hou je een beetje koest. Maar tegelijkertijd, het zijn jongeren. En in die fase gieren al die hormonen nu eenmaal wel door je heen. En je hebt misschien wel inderdaad problemen om je heen die jou klein proberen te houden. En jij probeert daaruit te breken. Maar probeer toch een beetje dat te ontstijgen. En te beseffen dat het toch een keer ophoudt.
Ja.
Ik hoop dat ik dat erdoorheen, dat ik dat erin heb kunnen verwerken.
Is dat met veel jongeren van nu het geval, voor jouw gevoel?
Nou, ik denk dat er wel een grote groep is, ja. Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat het een groep is waar de ouders gewoon behoorlijk geïsoleerd leven. Die geen opleiding hebben genoten, die eigenlijk analfabeet zijn. Werkeloos thuis zitten. Geen contact hebben met de buitenwereld, met andersdenkenden enzovoort. En die maar krampachtig vasthouden aan datgene wat ze dus wel weten. Datgene wat ze maar hebben meegekregen. Die zijn er.
Ja. Ja. Dus dat was bij jou niet het geval? Jij had meer angst voor die vader die net zoals het jongetje Hamid in jouw eerste roman, die portretteert op ergens zelfs zijn vader als, net als Allah ziet hij ook alles. Hè? Bijna ja. Allah geworden, die vader. Dat is dus meer zoals jouw verhouding was.
Ja, inderdaad. De dagen van Shaitaan, die ligt mij meer, die is meer, die is, zeg maar, die heb ik meer bij mezelf gehouden dan
deze tfoe. Vader in het voel. Ja. In een van de interviews na dat eerste boek, en naar aanleiding van die islamitische ontzuilingsroman, heb je ook geroepen, ik ga die hele ontzuiling aanpakken en ik begin bij Mohammed. Maar het tweede boek wat hier ligt, De Goddelijke Duivel, is toch niet dat geworden wat je daar in dat interview aangaf, hè?
Nee, zo zie je maar weer. Kennelijk heb ik mijn schrijverschap nog niet zodanig onder controle dat ik kan schrijven waarover ik maar wil. Ik was er wel aan begonnen hoor. Ik was wel begonnen om de profeet Mohammed, zoals ik dat toen aankondigde, onder handen te nemen. ik had wat research gedaan en ik ging er helemaal aan onderdoor.
Ja?
Ja, de druk werd me op de een of andere manier te groot. Goddelijke Duivel is een gefictionaliseerd verslag van mijn verblijf in de Verenigde Staten.
Door jou aangeduid als de Verenigde Naties der Literatuur.
Der Letteren, ja.
Der Letteren, ja. Met heel veel verschillende stemmen inderdaad. Verschillende mensen, verschillende problemen. En ik heb het zelf niet gelezen, maar als ik de recensies goed begrijp, worden ze allemaal een beetje op zichzelf teruggeworpen. Blijkt dat je niet alleen in literatuur kunt vluchten, of is dat te kort samengevat?
Nou, dat zit er zeker wel in. Het gaat over een schrijver die zijn huis uitvlucht en dan het hele land uitvlucht en terechtkomt in de Verenigde Staten, bij een prestigieus instituut dat de Verenigde Naties der Letteren heet. En daar komt hij allerlei andere schrijvers tegen die ook op de vlucht zijn. Die ook zin proberen te geven aan de ervaringen in hun leven. De ene is gevlucht voor oorlog. De andere is gevlucht vanwege liefdesverdriet. Weer een andere is gevlucht wegens een natuurramp enzovoort. En allemaal proberen ze daar op de een of andere manier betekenis aan te geven. Want Er zitten personages bij die proberen dat te doen door middel van religie. Dus daar gaat hij dan mee in debat. Er zijn figuren bij die proberen dat door allerlei astrologische bla bla. Nou, ook daar gaat hij mee in debat. Er zijn mensen die dat doen door middel van kunst. Nou, allemaal verschillende manieren om zin te geven aan het chaotische leven.
Ja.
En hij probeert daar zijn weg te vinden.
Ja.
Hij is ook op de vlucht en hij probeert dan te kijken, waarom ben ik op de vlucht? Hoe kan ik mijn vlucht zin geven? En uiteindelijk komt hij erachter dat hij het gewoon helemaal zelf moet doen. En dan gaat hij terug naar zijn vaderland, Marokko, om zijn vader op te zoeken, die daar begraven ligt. En hij gelooft niet echt in een leven na de dood, of iets dergelijks. Hij zit daar en hij beseft zich, ik zit hier nou naar een kluit aarde te kijken. hij is volledig op zichzelf teruggeworpen en moet het maar zelf doen. En dat is mijns inziens wel de uitdaging van de moderne tijd. Waarin er geen enkele groot verhaal is wat we allemaal aanhangen. Maar iedereen moet maar gewoon uitzoeken wat voor hem het meest geschikt is.
En die ligt voor jou in de literatuur?
Nou ja, het tragische bij het personage in Goddelijke Duivel is dat ook de literatuur hem niet... Hij wordt niet werkelijk... Ja, de literatuur neemt hem wel op. Die Verenigde Naties de Letteren zegt wel van als je er eenmaal in zit, kom je er nooit meer uit. Dus de uitsluiting is uit den boze. Dat is er niet. Mm-hmm. Dus hij is opgenomen. Maar hij is er nog niet aan toe om opgenomen te worden. Hij wil gewoon nog niet opgenomen worden. Hij is nog steeds bezig met zoeken.
Ja.
En pas hij wil zich nog niet ergens aan conformeren. Zo zou je dat kunnen noemen. En wat dat precies wil zeggen, misschien... Misschien dat hij gewoon niet meer weet hoe hij zich moet conformeren. Hoe hij onderdeel moet zijn van een groter geheel. Hij is gewend om op zichzelf teruggeworpen te zijn. En daar zit wel iets schrijnends in.
Ja.
Dat is namelijk een kwestie van onvermogen.
Ja.
En dan kunnen wij wel doen alsof we heel stoer zijn van... wij bepalen het allemaal zelf. Wij zijn zelfbewuste individuen enzovoort enzovoort. Dat is het ideaal. Maar in praktijk hebben we daar vreselijk veel moeite mee.
Dat blijkt in ieder geval wel bij de hoofdpersoon in Goddelijke Duivel. Ja. En die dat mogelijke onvermogen komt wellicht aan de orde in een volgend boek?
Nee, in mijn volgende boek ben ik nu echt bezig met datgene wat ik 7 jaar geleden heb aangekondigd.
Toch Mohammed.
Ik wil niet het bekende verhaal van Mohammed vertellen. Bijvoorbeeld Kader Abdollah heeft onlangs...
Net gebeurd, hè, door Kader Abdollah.
Ja, dat is het traditionele verhaal. Dat is zeg maar het verhaal wat door moslimgeleerden is overgeleverd. Daar is al zoveel over geschreven. Dat kennen we wel. Althans, ik ken het verhaal wel.
Ik vond het wel verhelderend, hoor. Want ik kende het niet.
Oké, nee, zeker. Nou ja, het is goed dat hij het heeft gedaan. Ja. Maar ik wil op een vrijzinnige manier met islamitische traditie omgaan. Dus ik wil het... dat doet Kader Abdollah trouwens ook wel een beetje, hoor. Ja. Een beetje, zeg ik erbij. Maar ik wil dat echt gewoon volledig doen. En ik wil eigenlijk beginnen... Nog voordat Mohammed geboren is. De geboorte van Mohammed is de aankondiging van de islam. Dus tot daar.
Ja.
Vanaf daar kennen we allemaal wel. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in de periode van onwetendheid. Moslims noemen de periode voor de islam een periode van onwetendheid. En ik wil gaan kijken hoe onwetend die periode dan wel is. Want volgens mij was hij helemaal niet zo onwetend. Ik wil dat nuanceren, dat beeld. Want ik begrijp wel dat de vroege moslims er alles aan hebben gedaan om zich te distancieren van de tijd daarvoor. Maar daar heb ik niks mee te maken. Ik wil laten zien hoe die tijd dan werkelijk in elkaar staat. Dus ik wil niet afbreken wat ik zeg maar met de dagen van Shaitaan had. Ik wil vooral inzicht verwerven en een goed verhaal neerzetten.
Zonder dat daar nou meteen een boodschap in zit.
Dat zit er meestal wel in, want dat is literatuur meestal wel. Literatuur wil altijd iets laten zien. Het is altijd demonstratief. Zelfs schrijvers die zeggen dat ze dat niet doen. Bijvoorbeeld Ilja Pfeiffer, die schreeuwt het van de daken. Literatuur moet niks. Nee, inderdaad, literatuur moet ook niks. Maar wat waarheid is, dat literatuur vaak demonstratief is. Literatuur wil iets laten zien. En daarom willen mensen het ook lezen. Want ja. Waarom zouden ze het anders lezen?
En de vader als thema, die in Goddelijke Duivel toch ook deels weer meespeelt. Is dat een afgehandeld thema wat jou betreft?
Weet ik niet.
Weet je ook niet?
Weet ik niet. In mijn eerste boek was de vader duidelijk aanwezig. Ook al suggereerde de opdracht dat hij niet meer aanwezig was. In mijn tweede boek, Goddelijke Duivel, is de vader niet meer aanwezig. En ik denk dat, volgens mij wat ik nu aan het schrijven ben, daar is ook een vaderfiguur aanwezig. Maar die is zelf op zoek naar een vaderfiguur. Dus het is wel een constante factor, ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar is het ook niet een beetje het is toch ook een beetje, ja, wederom, teken van de tijd. Dat wij, omdat wij geen vaderfiguur meer hebben, zeg maar de grote vaderfiguur.
In de politiek ook niet, precies, in de religie niet.
Nee. Inderdaad. Dat daardoor een soort van gat is geslagen. Vooral zij die religieus zijn opgevoed, met een godsbeeld zijn opgevoed, die zitten wel met dat gat. Salman Rushdie heeft het wel eens het godvormige gat genoemd. Dus je bent opgegroeid met een gat, met een god, en op een gegeven moment kom je erachter dat je er niet in gelooft. En dan zit je dus met dat, je hebt wel dat verlangen naar iets dat transcendeert, dat alles ontstijgt. Maar je gelooft er niet in. Je verlangt ernaar, maar je gelooft er niet in. Daar komen wel bepaalde frustraties uit voort, denk ik. En ook in mijn werk. Ja. Ja.
En daarmee voeg jij je dus heel erg in de Nederlandse literatuur, die dit al in heel veel toonaarden heeft laten zien. Ik noem hem Wolkers, een maaitend hart. Voel jij je ook in die traditie deels schrijven?
Ja, thematisch wel, ja, zeker. Ja. Maar onbewust. Want ik heb zelf, ik heb één boek van Wolkers gelezen en één of twee boeken van Maarten het Hart. Maar misschien dat, in ieder geval, ik ben er niet door beïnvloed geraakt. Maar misschien dat ze wel een zekere uitwerking hebben gehad op hoe ik in het leven sta.
Tegelijkertijd hoor ik in jouw verhaal dat het schrijven over je vader, de verhouding met je vader, als jullie in een ander land hadden gewoond, had dat waarschijnlijk ook een issue geweest.
Niet als we in een islamitisch land waren terechtgekomen. Nee, ja. Want kijk, zoals mijn vader dat heeft gedaan, die opvoeding, die hele strenge opvoeding, waar ik hem nu overigens dankbaar voor ben. kijk, dat was voor hem een reactie op die goddeloze wereld buiten. En dat is wel wat bij een heleboel moslimgezinnen wel gebeurt. Ja. Zij zijn bang voor die enorme, wat zij noemen, goddeloze vrijheid in de Nederlandse samenleving. Die verleidingen waaraan je blootstaat. Mijn vader heeft dat proberen af te houden door een strenge opvoeding, door vaak in de Koran te leren en vaak naar de moskee te gaan en niet te veel met vriendjes gaan spelen.
Nee.
Want daar zou alleen maar problemen van komen.
Een verderfelijke invloed.
Yep.
Oké, dankjewel voor dit gesprek.
Alsjeblieft, graag gedaan.